Ja, welkom terug bij de VPRO op Radio 1 bij het marathoninterview. 6 avonden tussen 8 en 11. Intensieve live gesprekken vanuit Studio Desmet in Amsterdam. Ik praat u even kort bij over het eerste uur met archeoloog, schrijver, dichter, wat is hij niet, David van Rijbroek, die in gesprek ging met Djoeke Veninga. Het begon, hoe kan het ook anders, met de kersttoespraken. En dan natuurlijk die van de Belgische koning. De koning waarschuwde in zijn jaarlijkse kerstboodschap voor de gevaren van het populisme en maakte een vergelijking met de crisis van de jaren 30 en de opkomst van de NSDAP. Van Rijbroek had daar een duidelijke mening over. Hij was het volledig eens met de kritiek dat een vergelijking met de jaren 30 niet zinvol is. Elke nieuwe stroming zien als een herhaling van de NSDAP doet afbreuk aan de complexiteit van het heden, zei hij. Rijbroeks spraakwaterval ging verder. Djoeke Veninga hoefde hem nauwelijks aan te sporen. Het ging van België naar Europa. We zijn, zo zegt Rijbroek, verveeld met de luxe van Europa. Niet dat hij er onverdeeld gelukkig over is. Het is te weinig een Europa van de burger. Maar het is van een historisch ongeziene waarde dat er al zo lang vrede is. Hij is een optimist en deelt alleen het pessimisme over het pessimisme. Ik hoor zoveel gezeur van de Nederlanders over Nederland, zegt hij. Laat dit een kerstboodschap zijn voor ons. Maar Van Rijbroek was niet altijd een optimist. Ooit was hij een defaitist. Maar hij was niet van zijn paard gebliksemd, zoals Paulus, zei hij. Hij kan daarvoor geen dag of nacht aanwijzen. Maar Mandela en Tutu hebben hem veranderd. Toen hij voor zijn eerste boek naar Zuid-Afrika vertrok, begon hij pas met Mandela en Tutu te lezen. Echt goed te lezen. Het werden de 2 van de 10 belangrijkste boeken uit zijn leven. Hij ontdekte dat politiek een zaak is van idealen, waarden en over de vraag hoe het mogelijk is om waarden te verdedigen. En niet dat de geschiedenis een onstopbare machine is. Ik geloof dat wij verschil kunnen maken en niet dat de geschiedenis doordendert, zei hij. Maakbaarheid dus. Dat klinkt inderdaad optimistisch. Het ging ook over taal. Hoewel hij prachtig Vlaams spreekt en er een paar mooie uitdrukkingen voorbij zijn gekomen, is hij geen fanatiek Vlamingant. Vlamingant, moet ik zeggen. Maar, zegt hij, als je hier ziet hoe makkelijk de Nederlandse taal wordt opgeofferd aan het Engels, dan is dat wel opvallend. Er lijkt een soort schaamte te bestaan als er geen perfect Engels wordt gesproken. Jammer. Dus trots blijven op onze taal, Nederlanders. Dat raadt onze Vlaamse buurman ons aan. Het ging uiteraard ook over de burger en de burger in de openbare ruimte en de burger in de openbare ruimte in crisis. We houden de crisis in stand door hem te benoemen, zei hij. Een self-fulfilling prophecy. Bovendien kunnen we onze frustraties niet meer de baas. Het probleem van vandaag is dat we niet meer praten. We schreeuwen onze frustraties uit op Twitter en Facebook. We hebben niet geleerd om te gaan met agressie. Dus we kroppen het op. We beëindigen de treinrit met een maagzweer. Ik denk dat veel reizigers zich daarin zullen herkennen. Nog een kerstboodschap. We moeten weer gewoon rustig assertief leren zijn. Van Rijbroek denkt dat we aan het begin staan van een fundamentele omwenteling. Is dat optimistisch? Hij maakte een parallel met de boekdrukkunst in de middeleeuwen. En dat is nogal wat. De parallel is dat mensen zelf kunnen bepalen welke informatie de wereld in wordt geslingerd. Iedereen is hoofdredacteur en uitgever geworden. Moeten we daar blij mee zijn? Hij denkt dat er 2 richtingen op kan gaan. Op dit ogenblik zijn het nog stokken in de wielen van de democratie, zegt hij. Maar ooit komt het vast goed. Uiteraard, want Van Rijbroek is een optimist. Over zijn boek Congo heeft hij veel gepraat dit jaar. Hij werd er bijna moe van. Maar nog niet moe genoeg om ook daar nog met Djoeke over te praten. Misschien gaan zij er nog op door in het tweede uur. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, mailt u ons dan alsjeblieft op marathoninterview@vpro.nl of discussieer op Twitter #marathoninterview. Dan geef ik nu weer het woord aan Djoeke Veninga, die David van Rijbroek verder zal bevragen.
Een zekere moedeloosheid. Niet zozeer moe van je boek, maar meer nog moe van de situatie in Congo. Daar waren we eigenlijk gebleven. Je zei, het is wel bijzonder moeilijk om daar die moedeloosheid niet te laten toeslaan. Omdat het zo'n ongelooflijk ingewikkeld proces is om een staat te maken van een land wat dat nooit is geweest. Wat is dat land dan wel eigenlijk?
Het land bestaat wel in de geesten van de Congolezen. Het is zeer merkwaardig. Het is bij veel Congolezen die ik heb geïnterviewd, die ik heb ontmoet, zie je een soort dubbel gevoel. Een soort schaamte over de staat of de staat van de staat. En toch een trots op het land. En ik denk dat dat het resultaat is van het Mobutu-tijdperk. Mobutu-tijdperk is mede verantwoordelijk voor het totale faillissement van dat land. En tegelijkertijd is dat tijdperk ook het tijdperk geweest waarin de inwoners van dit land zich als inwoners van dit land hebben gaan voelen. Mobutu heeft in de eerste 10 jaar van zijn bewind, 65, 75... een ongelooflijke machinerie op de rails gezet om de Congolezen zich Congolees te laten voelen, zich Zaïrees te laten voelen. Want een naamsverandering van het land was deel van die propagandamachine. En wat heel erg opvallend is dat ongeveer alles kapot is van dat tijdperk, maar dat immateriële, die nationale trots, is meer dan ooit intact. Allerlei scenario's door buitenlanders bedacht, door Amerikanen de afgelopen 10 jaar, om het land op te delen, want het is te groot en te onbeheersbaar, stoten op een muur van volkomen onbegrip in Congo zelf. Men vindt het een verschrikkelijke gedachte om het land op te delen. Organiseer vandaag een groot nationaal referendum in Congo. Wilt u dat het land bijeen blijft of uiteengaat? Dan antwoord ik, garandeer het u, 99% van de Congolezen dat bijeen moet blijven. Er is een soort nationaal gevoel.
En tegelijkertijd zeg je, is het de onmogelijkheid van inderdaad de grootte en de regio's en al de belangen in zo'n hofhouding rond zo'n president.
Het probleem van Congo is niet dat het te groot is. Australië is ook groot. China is ook groot. Ja. Canada is ook groot. Mm. Brazilië ook. Dat heeft er niets mee te maken. Die landen hebben wel een infrastructuur. Je kan van de ene naar de andere kant rijden. Ja. Is in Congo een stuk moeilijker. Je kan vliegen. Congo is een soort archipel. Hè. Perimetertje van land rond de landingstrip. Een soort archipel van eilandjes in het oerwoud die je kan bereiken met vliegtuigjes. Maar de grootte van het land is niet de oorzaak van de crisis van
maar
het land.
Maar de verscheidenheid of de verschillen tussen de
De zwakte van de staat. Hoofdprobleem is de zwakte van de staat. Dat is het echte probleem.
En de combinatie is altijd zo geweest? Ook in de koloniale tijd?
Wel, toen was er een staat. Althans, het was, de staat was België. En het was Congo werd bestuurd vanuit België. Congo heeft in de koloniale tijd nooit een democratie gekend. Nee. Er was geen parlement, er was geen oppositie. De blanken hebben ongelooflijk hun best gedaan om zo homogeen mogelijk naar voren te treden. Vooral geen barst te laten zien in de koloniale façade. De ruzies gebeurden in Brussel, maar het ministerie van koloniën vuurde de ambtenarij aan. Het was één grote ambtenarij. Ja. Heel piramidaal, rustig stelsel, wat uitvoerde wat in Brussel was beslist. Op dat ogenblik was het in ieder geval geen democratie. Congo is al 50 jaar lang een zeer zwakke staat. Het is nooit een zeer sterke staat geweest, behalve misschien in de beginjaren van Mobutu. Maar dat was ook een proto-dictatoriale staat dan. Het is nu een zeer zwakke staat in combinatie met een zeer rijke ondergrond. Nou, die combinatie is des duivels. Je zal maar je zakken vol diamant hebben zitten en eigenlijk versleten en stokoud zijn. Mm. Congo is zoals een bejaarde die 's nachts de Bronx, een zieke, stokoude bejaarde die in de Bronx wordt gestuurd met zijn zakken vol diamant. Ik denk niet dat hij aan het eind van de nacht genezen en geheeld en gereanimeerd naar buiten komt. Nee. Hij is geplunderd en dat is geen wat met Congo gebeurt. Nee, de zwakte van de staat is de grote, grote uitdaging. Het is niet evident in een staat. De abstracte, bureaucratische staat zoals Weber die beschreef, de klassieke nazistaat, dat is niet simpel om op te bouwen. Nee. En dat veronderstelt, wat je eigenlijk ziet in Congo, is twee vormen van herverdeling. De ene vorm van herverdeling is het klassieke, aloude systeem, een soort feodaal, cliëntelistisch systeem, waarbij goederen circuleren, waarbij nooddruftigen geld krijgen vanuit een informeel netwerk. Toen Bob Marley vroeger landde op Jamaica, moest hij onmiddellijk op de vliegtuigen een paar duizend mensen geld geven. Er waren geloof ik op Jamaica 3000 mensen die uit de hand leefden van Bob Marley. Wel, dat systeem zie je in Congo vandaag zonder meer intact. En daarnaast, dat is ook het systeem wat hier bij ons, lees Bram de Swaan over het ontstaan van de sociale zekerheid. Het heeft tot wanneer, in middeleeuwen, vroegmoderne tijd, was ook dit het dominante systeem. Een soort informeel netwerk van herverdelen tussen rijken en armen. En daarnaast heb je een tweede systeem. En dat tweede systeem is het klassieke bureaucratisch systeem van de staat. Dus je verdeelt dan rijkdom via de staat. Je int belastingen bij de burgers om het vervolgens te gebruiken voor de werking van de staat. En, zeker in sociaaldemocratie, voor de meest noodbehoevenden. Dus je hebt twee vormen van herverdeling. Nu, wat je nu ziet in Congo is dat je formeel gesproken dat tweede systeem hebt, een staat. Maar dat eerste systeem is hetgeen wat in de praktijk het meest werkzame systeem is. En corruptie Wel, corruptie dat is niets anders dan geld uit het ene systeem, namelijk het formele staatssysteem, dat geld dat uit dat ene systeem wordt genomen om in dat oudere systeem, dat feodale systeem, terecht te komen. Je hebt al twee cirkels die draaien, als een soort tandwielen die in elkaar haken, waarbij geld van het ene rad wordt overgeladen in het andere rad. En dus politiek ambt in Congo vandaag op eender welk niveau, betekent dat je geld uit die staatscirkel haalt om onder te brengen in die informele cirkel, in de informele economie. Ja. En dat is corruptie. Ja. En corruptie blijft bestaan. Iedereen weet in Congo dat corruptie geen manier is om op lange termijn het land te redden. Maar je kan mensen niet verwijten dat ze niet op lange termijn denken als ze in eerste instantie bezig zijn met het overleven. Niet op maandelijkse basis, niet op wekelijkse basis, maar op dagelijkse basis. Dus men blijft geld uit die schatkist halen om aan familie te verstrekken. En hoe dieper je in de schatkist kan graven, hoe groter je familie ook automatisch wordt. Zelfs Mobutu heeft op een bepaald moment gezegd: sinds ik hier staatshoofd ben, is mijn familie enorm gegroeid. Ja. En je moet aan die noden van die familie, van dat gevolg... het is echt een gevolg, retinue, zoals in de feodale literatuur, je moet aan die noden van dat gevolg tegemoetkomen. Ja. En dat mechanisme, die twee radwielen die zo in elkaar haken, die uit elkaar halen, dat is ongelooflijk moeilijk. Want dat veronderstelt dat dat tandrad van de staat al voldoende kan draaien op dat mensen corruptie loslaten. Maar dat is op dit ogenblik niet het geval. Ja. Op dit ogenblik is de staat, de krakkemikkige staat, het systeem dat corruptie in stand houdt, want financieel voedt.
Je boek, wat zo'n zegentocht inderdaad ook door heel Europa maakt. Ik heb er echt twee dingen wil ik weten. Heeft het nou, denk je, de blik van heel veel mensen op Congo veranderd? Heeft het invloed gehad? Heeft het ook politieke invloed gehad? En wat heeft je boek ter plekke daar in Congo gedaan?
Dat laatste kan je nog niet goed bezien, omdat de Franse vertaling nog maar sinds kort verschenen is. Ja. En de goedkoper uitgave verschijnt pas in september 2013. Mijn uitgever, ben daar zeer blij mee. Was ook een van de redenen waarom ik bij Actes Sud ben gegaan en gebleven.
De Franse uitgever.
Mijn Franse uitgever. Ja. Die startte met een reeks boeken voor Afrikaanse markt en de markt in het Midden-Oosten.
Aha.
Dat zijn dezelfde uitgaven, maar veel goedkoper.
Ja.
En voor mij
is het dan precies hetzelfde boek?
Precies hetzelfde boek, maar dan voor de prijs van $10. En nu wordt het voor €28. De Franse editie kost €28, wat best. Dat is het officiële salaris van een chirurg in Kinshasa vandaag.
Ja.
Dus je kan moeilijk verwachten dat mensen wiens officieel inkomen zo laag is, het helemaal zullen uitbesteden aan de aanschaf van één enkel boek. Toch circuleert het boek nu al in Congo.
Mm-hmm.
Door familieleden in de Europese diaspora. Ik hoor van boekhandelaren dat sommige Congolezen het met grote stapels komen aanschaffen. Heeft het in Europa de blik van mensen op Congo veranderd? Wel, in een aantal landen heeft het de ogen geopend. Landen zoals Denemarken, Noorwegen, Zweden, Finland verschijnt binnenkort. Dat zijn landen die nauwelijks een band met Centraal-Afrika hebben, maar die zich wel heel erg, misschien komt het door een soort post-protestants ethisch gevoel, maar ze heel erg verontwaardigd weten door wat er in Oost-Congo gebeurt, met name die massale vrouwenverkrachtingen. En ik denk dat daar wel een soort verlangen speelt om beter te begrijpen wat er aan de hand is in Congo. Dus het boek heeft zeker in die landen een aantal mensen de ogen geopend. Heeft het hier de blik veranderd? Ik hoor wel bijvoorbeeld van museumgidsen en supposten in het Afrika Museum in Tervuren dat het voor hen heel anders gidsen is dan pakweg 2-3 jaar geleden. Dat de mensen beter geïnformeerd zijn, dat ze meer voorkennis hebben, dat er misschien ook genuanceerder wordt gedacht. Dat zou in ieder geval van belang zijn, denk ik. En politieke impact. Interessant. Iemand zei me, Luc Huizen, onze Belgische Bram de Swaan, zei ooit van: David, mocht je in de politiek gaan, ik heb nooit de ambitie gehad, mocht je in de politiek gaan, mocht je in het parlement verkozen worden, mocht je zelfs in de commissie Buitenlandse Zaken, zelfs mocht je voorzitter van de commissie Buitenlandse Zaken hebben, dan zou je nog minder impact hebben dan wat je nu hebt bereikt met je Congo-boek. Ik schrok daar een beetje van. Ik dacht dat het nationale parlement meer macht had. Maar het is wel waar dat je een...
En wat bedoelt u dan? Welke invloed? Wat is die invloed dan?
Ik denk het belang... Althans, de informatie creëert automatisch een vorm van betrokkenheid. Mm. Ik merk dat sinds 2010, het jaar waarin mijn boek verschenen is, was ook het jaar van de 50ste verjaardag van de onafhankelijkheid, er is in dat jaar heel veel gebeurd in België. Tentoonstellingen, documentaires, verschillende boeken, waaronder dat van mij. En ik merk sindsdien dat Congo veel vaker en grootschaliger in de media aanwezig is dan tevoren. En ook in de populaire media. Wat voor mij misschien nog het allerbelangrijkste is. Het is niet moeilijk om een stuk in de Morgen of de Standaard of de Tijd te zien verschijnen. Maar dat ook het Nieuwsblad en het Laatste Nieuws, dat zijn onze populaire kranten of de commerciële televisie, dat je ook daar belangstelling voor Congo ziet, vind ik eigenlijk een zeer goede zaak. En ik denk dat mijn boek wel voor een deel heeft bijgedragen aan die gegroeide belangstelling.
Ja. Je zei, de Franse vertaling circuleert en de goedkope Franse vertaling komt dan gelukkig voor Congo zelf.
Ik financier die mee trouwens.
Oh, dat financier je
zelf
mee?
Ja, ik vind het wel van belang.
En als een vertaling in Lingala of Swahili?
Zit er op dit ogenblik niet aan te komen. Ik denk ook, als ik met Congolese vrienden praat, diegenen die dit boek kunnen lezen, zouden het zelf een beetje verwijtend vinden, mocht het in Lingala of Swahili verwijten. De talige gevoeligheid is in Congo helemaal anders dan in België misschien. Men beschouwt het als een... Ik heb nog niemand gehoord van het moet in Lingala of Swahili verschijnen. Ik heb, omdat de mensen die dit soort boeken kunnen lezen, die geletterd zijn, die letterlijk gealfabetiseerd zijn, die zullen het ook liefst meteen in het Frans lezen. Het zou mooi zijn mochten er stukken verschijnen. Ik plan ook een tourneetje te doen in Congo. En dan niet voor allerlei expats en diplomatieke verenigingen of chique clubs waar de champagneglazen beslaan van de kou. Maar liefst ook een beetje in kleinere middetjes. En dan hoop ik ook dat je misschien door een cultuur van mondelingheid toch een aantal ideeën van dat boek kan delen met andere mensen. Ja.
Er ligt hier een ander boek van je, dat heet Twee Monologen. Dat zijn theatermonologen. En die ene die heet Missie, dat wordt nog steeds opgevoerd. Komt volgens mij ergens in februari of zo ook weer in Nederland.
In de Schouwburg in Amsterdam, begreep ik.
Oh, wel.
Terug, ja.
Nou.
Voor de vierde keer al, ben ongelooflijk blij.
Ja, nou, opletten. Ja. Missie vertelt het verhaal van een oudere missionaris in Oost-Congo. Ja. Die missionarissen, dat is eigenlijk iets heel speciaals. Hè? Ook iets heel speciaals in de zin van dat een groep buitenstaanders was. Maar die toch in wezen enorm onderdeel van het hele land waren geworden. Ja. Op een manier die in wezen niet vervangen is door andere mensen.
Ja, ik was zelf geïnteresseerd, meer dan gefascineerd door die laatste Belgische missionarissen in Congo. En ik vond dat de beeldvorming daarover een beetje simplistisch was. Namelijk simplistisch negatief. Missionarissen vormen onderdeel van een koloniale structuur en zijn daarvoor verderfelijk. Dat was zo'n beetje het dominante paradigma. En ik denk dat dat niet helemaal juist is. Ik denk dat er een verschil is tussen missionarissen in de jaren 30 en missionarissen vandaag. En mijn missionaris in die monoloog is iemand die pas op het eind van de jaren 50, net voor de onafhankelijkheid, er is gegaan en heel zijn evangelisering heeft voltrokken in het onafhankelijke Congo, waarbij hij bovendien ziet dat het van kwaad naar erger gaat. Ik heb missionarissen gesproken, want het theaterstuk is gebaseerd op interviews met missionarissen in Oost-Congo. Ik heb missionarissen gesproken die, dat was toch ongelooflijk, die moesten vaststellen hoe een aantal van hun beste seminaristen, de meest beloftevolle van hun volgelingen, vervolgens warlord waren geworden. Hoe ga je daarmee om als je oud bent en je ziet dat dit het resultaat is van al je inspanning? Hoe ga je daarmee om? Dus meer dan een rehabilitatie van de missionaris, ook al zit dat er een beetje in, als atheïst, want ik ben een reborn atheïst, zeg maar. Maar los van
reborn.
Ja, nee hoor, ik zeg het als een grapje naar de reborn, weet je nou, de reborn Christians in Amerika.
Maar daarmee bedoel je dat je gewoon probleemloos van je geloof bent gevallen ergens.
Ik heb het nooit erg fanatiek gehad. Ik kom uit het eerste gezin uit een dorp in de buurt van Brugge dat niet meer ter kerke ging. En waar kwalijk werd over gesproken. Ik behoor tot de postkatholieke stroming, zeg maar dan eerder van atheïstische aard. Maar ik vond het van belang om niet alleen die missionaris en zijn complexiteit te begrijpen, maar veel meer nog om te begrijpen wat idealisme is. En eigenlijk, om een beetje terug te keren naar het vorige uur... Hoe kan je je engagement zo lang volhouden? Hoe kan je idealisme zo hoog houden zonder cynisch te worden?
Maar is het idealisme?
Ja, voor die mensen wel. Idealisme gevoed door een fictie. In mijn ogen een fictie, namelijk een godsgeloof. Maar het is wel een vorm van... Het is wel een vorm van... idealisme. Ik heb schitterende mensen ontmoet onder die missionaris. Zeer indrukwekkende mensen. Ik geloof in de missionaris. Ik geloof niet in datgene waarin de missionaris gelooft. En dat geloven de missionarissen dat weer niet als ik hen dat zeg. Die vinden mijn atheïsme wel een jammerlijke zaak, denk ik. Hadden ze eens iemand die naar hen luistert. Maar ik vind de figuur van de missionaris toch wel heel erg heel indrukwekkend soms.
Ja, hoewel de letterlijke zin in het laatste stuk van de monoloog uit Missie is... Mijn geloof is zo zwak soms, een wankel bootje op dat water. Dus ook voor de missionaris zelf. Of is het behoorlijk moeilijk om dat geloof overeind te houden... als je inderdaad in deze moedeloosmakende, gewelddadige ellende zit?
Ja, ik was begonnen, mijn eerste interviews waren met stokoude missionarissen. En die hadden geen last van wat dan ook van twijfel. Volledig gevrijwaard van enige existentiële vertwijfeling... En toen ben ik jongere missionarissen gaan interviewen. Jonger, dat betekent 60 plus. Dat zijn de jongste missionarissen. En die waren interessanter, omdat die veel meer last hadden van twijfel. Die waren voor mij ook theatraal interessanter. Mm. Iemand die twijfelt is altijd interessant voor een theaterstuk. Die oudere missionarissen, vaak jezuïeten, was voor mij toch een beetje het Al-Qaeda van het katholicisme. Daar had ik niet zoveel aan. Maar ik ben de jongere missionarissen gaan interviewen en die waren interessanter. Kijk, ik schrijf graag monologen, omdat ik vind dat elke mens een soort Corsicaans bergdorp is met ruzie. In elke persoon huist een dorp, een gemeenschap. Stemmen die tegen elkaar opbeuken, die het niet met elkaar kunnen vinden. Behalve wanneer je Al-Qaeda of een andere vorm van fundamentalisme beleidt. Dus die jongere missionarissen waren interessanter. En vandaar dat ik die missionarissen ook een vorm van existentiële vertwijfeling heb meegegeven. Vorige week stond het stuk in Brussel. En een van de 18 missionarissen die ik heb geïnterviewd, was er ook. Mm-hmm. Die man was moeten terugkomen omwille van kanker. Hij kon niet langer blijven, wou niet wegen op zijn gemeenschap daar. Had totaal geen zin om terug te keren. Maar ik vond het wel bijzonder dat hij naar het stuk was komen kijken. Hij was er ook zeer door geroerd, zei hij.
Tegelijkertijd beschrijf je de soort toch ook als een heel standvastig soort. Namelijk het soort dat zegt, je moet niet bang zijn van te kiezen. Ja. Het zijn mensen die hebben een keuze gemaakt in hun leven. En niet zo'n beetje zoals wij allemaal defetistische zoekers in dit leven. Allemaal een beetje kiezen en er dan weer uitstappen en dan weer iets nieuws doen. Nee, deze kiezen en die gaan dat hele leven daar leiden. Ze leren de taal. Ja. Er is het geloof.
Er gaat een enorm moreel appel uit van de missionaris. Ja. En ook van die theatertekst. Er is een paar jaar geleden een boek verschenen door een New Yorker met als titel Indecision. Hij wist niet waarover hij moest schrijven, dan heeft hij maar dit als onderwerp gemaakt. Ik ken dat gevoel, het is een typisch gevoel voor onze generatie, onze tijd enzovoort. Maar het is een gevoel waar ik vroeger vaker last van had dan nu. Ik heb door die ontmoetingen met missionarissen, en door de lectuur ook van Mandela en Tutu, krijg ik het idee van, ja zeg mannetjes, je kunt hier heel uw leven wat twijfelen en wat een beetje morrelen in de marge. Ja. Ik ben het gewoon beu, ik wil verschil maken.
Ja, ja.
En verschil maken, ik heb maar één ambitie, dat is een aantal zinnige teksten schrijven. Dat is het enige wat ik in dit leven wil. Ik wil gewoon een paar zinnige teksten geschreven hebben.
Ja.
En zinnig, of dat nu op vlak is van literair, esthetisch, zinvol, of anderszins, maatschappelijk zin. Maar dat is geen wat ik wil doen. En het is zo prettig een keer dat je die keuze hebt gemaakt. De zin die je citeert komt wat mij betreft uit de essentiële passage van de tekst.
Ja.
En nog belangrijker is de zin daarna van, je moet niet bang zijn om bang te zijn, je zet het toch.
Precies, ja.
En dat is voor mij de essentie.
Mm.
Ik had het ook toen ik Congo schreef. Ik had echt gekozen om dit boek te schrijven. En dan ga ik ook all the way. En ik heb mijn leven op het spel gezet. Het klinkt nu een beetje heroïs achteraf. Maar ik heb een aantal hele moeilijke contexten meegemaakt. Tijdens het schrijven aan dit boek. Hele spannende momenten meegemaakt. Ik ben niet roekeloos. Ik beschouw mezelf niet als een roekeloze idioot die eender welke inspanning te lief neemt om te kunnen scoren. Dat is het niet. Maar ik ga wel ver in de keuze die ik maak, omdat ik beschouw zo'n boek als De Geschiedenis van Congo schrijven, ik beschouw dat niet als iets vrijblijvends. En ben ik...
Maar beschrijf eens zo'n situatie, wat bedoel je? Gewoon letterlijk gevaar?
In volle oorlog naar de meest gezochte warlord van Centraal-Afrika trekken om die te interviewen en vervolgens met zijn kindsoldaten te overnachten. En
s'nachts,
Laurent Kunda, ja. Was eventjes zo de Osama Bin Laden van Centraal-Afrika. Mm. En dan vooral die nachtelijke rit in een auto na het interview en dan naar de Oegandese grens waar ik dan met die kindsoldaten heb mogen pitten. Nou ja, zo'n auto, dan zit je daar op de achterbank van zo'n jeep. Het is een uur rijden door het oerwoud, slechte wegen, modder. En je weet dat op 30 kilometer van jou vandaan er gevochten wordt op dat moment tegen de Mai Mai, de vijanden van het leger waarmee ik toen optrok. En dan kan ik me alleen maar afvragen van zo'n Mai Mai, hoe snel loopt dat eigenlijk in zo'n nacht?
Snel.
En ik zat op de achterbank met ongeveer de hele civiele staf van die rebellenbeweging. Er zaten twee ministers links van mij en dan nog een woordvoerder en nog iemand rechts van mij. Zaten heel erg op elkaar op die achterbank. In de kofferbak zat een kindsoldaat met een gun, voor het geval dat. En ik dacht van ja, als ze ons van links of rechts beschieten, heb ik hier wel twee airbags in de vorm van die civiele staf van die rebellenbeweging. Maar als ze door de vooruit schieten, ben ik de eerste die ze mee hebben samen met de chauffeur. Ik zat daar niet op mijn gemak. Ik ben er echt bang geweest. Ik heb dan het interview met een Kunda 's ochtends om. Ik heb niet veel geslapen die nacht. Ik heb heel de nacht een paar keer ge-sms'd met een hele goede vriendin van mij toen. In Nederland. Het was ook totaal bizar dat je dan op zo'n plek zit en toch kan sms'en met iemand hier in Nederland. En vroeg opgestaan, 5:00, 5:30. Geen water, geen stroom, dat is echt helemaal niets. Uit de verte kwam een vrouw met een teltje aan om mij waswater aan te bieden. En dan met de hand mijn notas van dat interview uitgeschreven, want ik had het beloofd aan de kranten morgen. Ik heb het stuk doorgebeld toen, maar tijdens het schrijven zit een kindsoldaat van 13, 14 jaar met een gun op u gericht een praatje met u te maken. En dan vriendelijk vragen, net zoals in de trein, van kun je muziek wat stil? Misschien vragen van, is het nu echt nodig dat je voortdurend met die gun op mij gericht zit terwijl ik hier mijn notas zit uit te schrijven? Mislukte vliegtuigcrash meegemaakt. Zelfs vliegtuigcrashen mislukken al eens in Congo. En dat zijn wel momenten van angst. Ik beschouw mezelf niet als een angsthaas. Ik beschouw mezelf ook niet als overdreven moedig. Ik probeer mijn angst te erkennen. Ik laat me er niet door dicteren. Ik vind angst een zinvolle raadgever. De raadgever die ik vervolgens een klein beetje ongehoorzaam. Omdat ik mijn reden daarover laat gaan. Ik probeer een reële inschatting te maken van het gevaar. Ik wist ook van het allerdomste wat Laurent Kunda nu kan doen, is mij ontvoeren of vermoorden. Op het moment dat de internationale verontwaardiging over zijn beweging enorm was het vermoorden van een westerse journalist geen goed idee. En dus met die wetenschap trek je zo'n rebellengebied dan in. Maar dan vervolgens, na dat bezoek, als ik terug was in het door de regering gecontroleerde zone, werd ik achtervolgd door de intelligence service, de spionagediensten van de Congolese overheid. En dat zijn gewoon stresserende momenten. En op het moment zelf kan je daarmee omgaan. Je rationaliseert dat. Oké, als je in een café gaat zitten, zorg je dat je niet met je rug naar de muur zit. Je zorgt dat je overzicht hebt over het café. Afspraken met moeilijke militairen. Niet langer thuis, maar ergens op plekken waar je weg kan. Waar ze niet kunnen arresteren, wat dan ook. Daar hou je allemaal rekening mee. Je leert daarmee leven. Je hebt een soort, dan ontstaat een soort oorlogslogica in mijn hoofd dan. En dan de dag dat ik terug ben in België, krijg ik angst en paniek. Het komt allemaal naar boven. Zoals vermoeidheid naar boven kan komen op het moment dat de stress wegvalt. En dat is zeer raar. Dan ben ik op bezoek bij mijn broer, die in een villawijk woont buiten Gent, met zijn kleine kinderen aan het wandelen. En dan denk ik dat er achter elke brievenbus van de villawijk wel een Hutu-rebel zit die mij de keel wil oversnijden. Dat is heel merkwaardig. Ik vind, het is wel, als je een beetje afstand hebt ten opzichte van je eigen angst, dan is dat wel plezant om dat eens zo te beschouwen. Het is een soort toeristische trekpleister waar ik dan als een soort dwaze toerist naar sta te kijken met enige verwondering.
Maar die angst, want je zegt net, ik zoek het niet op. Het is ook niet vanwege die soort ervaringen dat je een boek als Congo bent gaan schrijven?
Ik ben niet verslaafd aan angst.
Maar was het een deel van je... Van waarom je dit wilde doen? Om te willen begrijpen,
nee.
Wat is oorlog? Wat
nee.
Doet het?
Zo van een typisch romantische gedachte. Ik zal eens een oorlogje opzoeken, dan weet ik waarom ik leef.
Ja?
Nee, dat is mij totaal, totaal vreemd.
Ja.
Ik ben nu een boek over democratie aan het schrijven. Ik vind het net zo boeiend. Er komt ietsje minder levensgevaar bij kijken. Ik vind het gewoon inhoudelijk
dat
boeiend.
Dat weet je nog niet.
Dat weet ik nog niet, maar goed. Nee, dat niet.
Ik, weet, nee.
Ik zoek geen angst op.
Nee.
Ik zoek even mijn veiligheid op. Dat is wel waar.
Mm.
Jacques Brel heeft ooit in een beroemd interview gezegd... van aan je 17e weet je of je kiest voor een leven vol veiligheid... of dat je kan leven met enige mate van onvoorspelbaarheid. En dat is waar. Aan mijn 17e heb ik mijn eerste trektocht alleen gemaakt. Gelift een maand lang, rondgewandeld, alleen rondgetrokken. Die ingesteldheid, die heb je aan je 17 of die heb je niet. En aan je 41 stel ik vast dat ik niet veranderd ben. Ik ben nog altijd zo. Als ik twee maanden lang door het hooggebergte ga... dan weet ik dat het objectieve gevaar groter is... dan wanneer ik twee maanden lang in een hangmat zou liggen... pulpromans te lezen. Maar men doet het niet omwille van het gevaar. Ik doe het toch niet omwille van het gevaar. Ik heb geen particulier genoegen in het mogen smullen... aan hapklare brokken gevaar. Nee. Maar... Ik hou wel van een bepaalde intensiteit. Misschien is datgene wat je bedoelt. Ik hou van de intensiteit van op het scherp van de snee te moeten leven. En dat geldt net zo bij het oversteken van een extreem zware bergpas in moeilijk weer... als bij het volbrengen van een extreem complex interview bijvoorbeeld. Dat wel. Dat wel.
Of het schrijven van een boek als Congo.
Ja, maar dat zijn van de mooiste ervaringen die er zijn.
Ja?
Ik begreep nooit waarom men zei dat Gaudi op het eind van zijn leven... woonde in de bouwwerf die ooit de Sagrada Familia moest gaan worden. Het leek mij een knettergek iets. Ik woon in Sint-Gilles.
Architect Gaudi. Ja.
De architect Gaudi, Antonio ja. Gaudi. Ik woon zelf in Sint-Gilles, een beetje de pijp van Brussel. En ik werk in Anderlecht.
De pijp van Amsterdam, dat weet ook weer bijna niemand in Nederland, hoor.
Oh ja, nou ja, zeg maar zo de 19e leuke stadsbuurt die eraan is geplakt. En ik werk in Anderlecht, is ongeveer 10 minuten naar fietsen vandaan. Toen ik Congo aan het schrijven was, vooral die laatste... Ik heb het boek vrij snel geschreven, in ongeveer 14 maanden tijd.
Ja.
Die laatste maanden waren van een intensiteit... waarbij ik het vervelend vond om 's avonds naar huis te moeten gaan... om enkele uren te slapen. Ik schreef toen ongeveer, ik denk, 17, 18 uur per dag. Ik was totaal ondergenomen. Ja, dat mag niet van de vakbond... maar ik ben mijn eigen werkgever en werknemer. En dus ik werkte mij...
Maar dus dat is wel die intensiteit dan?
Ja, daar hou ik wel van.
Ja.
En het leven wat ik in 2012 heb geleden... was een heel erg versnipperd leven. En dat vind ik een heel erg onbevredigend leven.
Afgelopen jaar?
Ja.
Ja.
Mm-hmm. Ja. Onze levens zijn allemaal van die versnipperde levens geraakt.
Ja.
Door alle nieuwe technologie zijn wij in staat... om 10 verschillende levens tegelijkertijd
te leven. Je moet geen angst hebben om te kiezen.
Wel, precies.
Ja, eigenlijk. Ja. Geldt dus voor jezelf ook.
Ja, ja. En daarom ook... Maar goed, ik heb gekozen om de G1000, het democratiseringsproject, goed te doen.
Ja.
En dat betekent dat ik mij daar volledig in werpen aan overgeef. En dat betekent ook, dat was een reusachtig project... dat ik heel veel geleefd ben geworden in het afgelopen jaar. Zeg, ik ben nu al
hebben.
Uren in Nederland en ik krijg al mijn derde kopje thee. Mag het ook wat spannender? Ik ben speciaal.
Wat wil je? Bier?
Is er, ja, een pintje zou ik wel lekker
een
vinden.
Een pintje?
Het is,
ja.
het
kan
is,
er een pintje komen?
Het is tweede kerstdag.
Het lijkt me heel goed.
Het is tweede kerstdag.
Het is tweede kerstdag. Het is 9:30, ietsje daarover al. En u luistert naar Radio 1, naar het marathoninterview. We zijn om 8:00 begonnen, we gaan tot 11:00 door. En ik ben in gesprek met David van Rijbroek.
En we drinken nog steeds thee.
Nee, we gaan nu aan de pint. Nou, jij in elk geval. Ik misschien ook wel. Je hebt ook een roman geschreven.
Ja.
Dat weten niet zoveel mensen.
Nee.
Die is niet zoveel gelezen ook, denk ik.
Nee, ik denk het niet. Het is heel raar.
Hij is uitgekomen in welk jaar?
2007, geloof ik.
2007, ja.
Het jaar nadat mijn vader gestorven was.
Ja.
En is een roman
heet Slagschaduw.
Ja.
Het is in wezen, je debuut heet De Plaag.
Ja.
De Plaag is ook een heel vreemd boek. Heel leuk boek, vind ik het zelf. Maar wel een beetje vreemd boek.
Ja.
Want daarin, dat is literaire non-fictie.
Ja.
En in die plaag ga je naar Zuid-Afrika. En ga je in wezen op pad om een plagiaatzaak uit te zoeken. En feitelijk Ja, die zaak op zich verzandt eigenlijk een beetje. Ja. Maar je bent wel daardoor op een hele open manier in wezen in Zuid-Afrika aan het reizen. Ja. En aan het reizen door de wereld van de termietenwereld. Ja. Wat een hele leuke wereld is. Waar je ook weer een monoloog over hebt geschreven. Ja. Slagschaduw is eigenlijk wat dat betreft net zo'n wonderlijk project, zou je kunnen zeggen. Want daarin ga je op zoek naar het standbeeld van Gabrielle Petit. Dat is een verzetsheldin uit de Eerste Wereldoorlog. Ja. De beeldhouder heet Egide Rombaut. En dat beeld staat gewoon ergens in Brussel. Ja. En wat je gaat doen is zoeken naar het model die het model heeft gestaan voor Gabrielle Petit.
Ja.
En ook dat eigenlijk dat project verzandt eigenlijk ook enigszins. Dat wil zeggen, het leidt ook weer tot allerlei
tot andere
dingen. Het leidt tot iets anders. Is dat bewust? Dat je dan van die projecten begint die eigenlijk lijken heel recht op iets af te gaan, maar toch wezenlijk ergens anders eindigen.
Alsof er in mijn oeuvre, alsof ik begonnen ben met twee doelloze boeken om vervolgens doelgericht te
werken.
Heel
doelgericht werk te gaan.
De rest
in
van mijn oeuvre. Ja. Ik denk het niet, ook al zijn het inderdaad wel erg zoekende boeken. De slagschaduw nog meer dan De Plaag.
Ja.
Het is denk ik mijn slechtst verkochte boek.
Ja.
Voor een aantal mensen is het mijn beste boek. En vooral voor vrouwen. Het is heel opvallend. Het heeft destijds in de kritiek niet zoveel teweeg gebracht. Maar ik heb wel van mensen gekregen die tot de 10 belangrijkste boeken van hun leven rekenen.
Oh ja.
Ik stond ooit eens in een boekhandel in Amsterdam. Sprak een vrouw mij aan en ze zegt van, ik loop al jaren met dit boek op zak. Mijn kleinkind is gestorven. Het boek
gaat over de dood.
Het gaat eigenlijk echt over de dood, over
het
verlies.
Het gaat over verlies.
En verlies en verdriet,
zeker.
Daar gaat het over.
Ja.
En het is, voor mij is het, ik weet niet of het mijn beste boek is, maar het is wel mijn echtste boek.
Ja, gaat het feitelijk over? Je beschrijft je vriendschap met een fotograaf.
Ja.
Of je. Nou ja, de hoofdpersoon is wel erg dicht bij jou, denk ik. In elk geval, de hoofdpersoon heeft een hele goede vriend, een fotograaf. Ja. Die is helemaal gemodelleerd op je echte vriend in het echte leven, Stefan van Vleteren.
Ja, klopt. Ik zei het hem ook. Ik zei, Stefan, je wordt een personage, mijn eerste roman. En hij zei, zorg wel dat mijn vrouw het kan lezen. En ik zei, ja, maar je gaat dood. Dat is niet erg, zei hij.
Oh.
Ja,
want het wonderlijke is, je hebt hem inderdaad laten doodgaan.
Ja.
Je laat hem omkomen op zijn koersfiets. Terwijl jullie samen de rit Parijs-Roubaix voorfietsen.
Ja.
De echte koers al vast doen.
Ja.
Je hebt, dat weet ik, omdat je me dat verteld hebt eerder. Je hebt hier eigenlijk de werkelijkheid en de werkelijkheid met een andere werkelijkheid gemixt.
Ja.
Want in werkelijkheid heb je ook echt vrienden verloren.
Ja. Ja.
Bij een ongeluk.
Ja.
Weliswaar een heel ander soort ongeluk.
En ik heb ook Parijs-Roubaix gefietst met Stefan van Vleteren.
En je hebt ook echt Roubaix, maar godzijdank leeft Stefan van Vleteren nog
heel
helemaal.
Van afgebracht.
Ja, die, ja.
Ja.
Maar die dood van die vrienden, dat is een heel vormend iets in je leven?
Ja.
Om het maar zo stom te zeggen.
Ik ben op 3 februari 1998 was ik in de Italiaanse Dolomieten met een groep van 15 hele hechte vrienden aan het skiën. Mijn eerste skivakantie ooit. En dat was de dag waarop het meest absurde verkeersongeval uit de 20e eeuw heeft plaatsgevonden tussen een straaljager en een teleferiek, een kabelbaan. En de straaljager was een Amerikaanse straaljager die bezig was met een oefenvlucht. Die waren bezig met de Balkan op dat ogenblik. En die straaljager heeft onder die kabel doorgedoken en heeft de kabel van de kabelbaan met zijn vleugel en zijn staart doorgekliefd. En er is een cabine naar beneden gestort met daarin 20 mensen. Die zijn alle 20 omgekomen, waaronder 5 van mijn beste vrienden. En ik was toen 26 en dat heeft mij enorm, enorm getekend. Dat is denk ik de belangrijkste datum in mijn leven na mijn geboorte. Ik heb daar vroeger nooit veel in interviews over willen spreken. Omdat ik, toen ik debuteerde, ik wou niet de auteur zijn van iemand die iets dramatisch had meegemaakt. Ik weet nog mijn allereerste recensie van de boek De Plaag. was in HP de Tijd iemand die zei van... het is een opgewekte auteur die enthousiast is en nog niet veel heeft meegemaakt. Ik vond het ongelooflijk kwetsend. Omdat mijn energie niet het resultaat is van naïviteit of... gevrijwaard gebleven te zijn van allerlei ellende. Maar ik mag hopen van een zo zinvol mogelijk omgaan met de ellende die mij te beurt is gevallen. En dat was... het was een buitengewoon complex verdriet om te verwerken. Meer nog, en dat heb ik je nog nooit verteld, omdat ik die nacht van de 5 verongelukte vrienden 3 ouders heb opgebeld. Om te zeggen, om ervoor te zorgen dat ze het niet via de radio zouden vernemen. En ik heb dus 's nachts 3 telefoons gedaan. Om 2-3 uur 's nachts, ongeveer 12 uur na het ongeval. Maar het identificeren van de slachtoffers duurde enorm lang. Omdat ze gewoon geplet waren. Door de constructie, door het bakje van de kabelbaan, het wagonnetje. En die telefoongesprekken naar België vanuit een hotelkamer in een skigebied in de Italiaanse Dolomieten zijn natuurlijk van de meest beklijvende gesprekken die ik ooit in mijn leven zal gevoerd hebben. En die ouder, want ik ben nog steeds in contact met hen. Eén ervan is zelfs gestorven dit jaar. Maar die ouders hebben dat altijd gewaardeerd. En dat heeft voor mij veel betekend. Hun waardering heeft voor mij veel betekend. Omdat ik erg geschrokken was over de mate van... hoe moet ik het zeggen? Rust waarmee ik die telefoons kon doen. Ik wist 1 uur dat mijn vrienden gestorven waren... De rest van onze vriendengroepen waren nog met 10 in leven. De rest van onze vriendengroep achtte zich niet in staat om die telefoons te doen. En ik kon het wel. En bovenop het trauma van het verlies van die vrienden... had ik een soort secundair trauma over die efficiëntie. Ik heb het zeldzame proces van ondubbeling gezien... die je als mens kan meemaken. Ik werd gewaardeerd voor de rust en de onthechting... waarmee ik die gesprekken kon voeren... Maar ik voelde mij net ongelooflijk schuldig over het feit dat ik zo cool kon zijn in zekere zin. Ik begreep plotseling hoe iemand beul kon worden. En dat is zeer merkwaardig. En Jan, hoe heet hij nou, de Vlaamse dichter, Jan Lauwerijns heeft ooit geschreven. Hij is psycholoog die experimenten heeft gedaan op apen in Azië. Dichter, neuropsycholoog, hoe hij schedelboringen deed bij proefapen. En hoe hij sondes inbracht bij die dieren. En hij beschrijft het proces hoe je dit doet en tegelijkertijd buiten jezelf treedt en jezelf dit ziet doen. En hoe dat als het ware toestaat. En dat is een zeer merkwaardige vaststelling bij jezelf. En ik was bovenop mijn verdriet had ik een enorm schuldgevoel daarover. En het zijn die ouders. Ik heb die ouders hopelijk een beetje geholpen met hen het nieuws te brengen voorafgaand aan media. Of Rijkswacht, politie, marechaussee die 's nachts aan huis kon bellen. Maar die ouders hebben vervolgens mij geholpen om mij van dat schuldgevoel te bevrijden. Zeer merkwaardig om zo'n gesprekken te moeten voeren, denk ik. Zeer merkwaardig om te zien hoe... Ik vond het raar dat ik dit kon. Ja.
Maar,
ik heb dat nog nooit verteld.
Ja. Nee, maar rouw is natuurlijk ook... Rouwen is natuurlijk ook helemaal geen vaststaand proces, hè?
Nee.
Daar gebeuren hele rare dingen in rouwen.
Daar gebeuren rare dingen in.
Ik denk dat mensen altijd denken dat rouw op een bepaalde manier moet.
Ja, en men probeert het ook in schema's te zien. Ja. De 4 stadia van rouwverwerking.
Ja.
Wat natuurlijk volstrekte onzin is. Er zijn 6 stadia en ze gebeuren... of 30 en ze gebeuren tegelijkertijd en door elkaar.
En op de meest vreemde momenten in je leven ook weer terug.
Keren ook weer terug, ja. En dat is ook goed. Ik denk dat je zo ontvankelijk mogelijk moet zijn voor de emoties die je beleeft. Ik sprak daarnet over angst en hoe ik soms gewoon naar mijn eigen angst probeer te kijken, bijna van buitenaf. Hetzelfde geldt met betrekking tot rouw. Ik vind het van belang om rouw onder welke vorm dan ook toe te staan. Toen mijn vader overleden was, was ik heel rustig, 2006. En verschillende mensen zeiden mij van... na de begrafenis van... dat is dan Vlaams. Uw klop komt nog wel. Dat wil zeggen van uw weerbots, uw weerslag. Uw depressie, uw rouw. En ik vond dat zo normatief. Mijn vader is langdurig ziek geweest. Ik heb na de begrafenis beseft dat ik een enorm stuk van het rouwproces voorafgaand aan zijn overlijden al had doorgemaakt. En dat, dat is niet goed of niet slecht. Ik kan er geen moreel oordeel over vellen. Dat valt mij zo vaak op. Kijk, vroeger was er geen plek voor verdriet. Men moest zich vermannen en men mocht geen emoties tonen. En men heeft het nu vervangen door een soort verplichting tot verdriet. Ik wil het niet meer meemaken. Eender welke begrafenis in Vlaanderen vandaag moet larmoyant eindigen. Ik heb dit jaar 1 begrafenis meegemaakt van een man die in de 80 was geworden. En die begrafenis was een feest van dankbaarheid. Ik zeg niet dat verdriet verboden is. Ik wil niet opnieuw verdriet gaan verbieden. Maar het normatieve wenen, huilen, etaleren, publiek etaleren van emoties. Ik heb daar een beetje moeite mee. Het verbieden van emoties lijkt me problematisch. Maar het obligaat cultiveren, bijna het opleggen van emoties. Er is een soort taboe op sereniteit vandaag. En er is al helemaal een taboe op dankbaarheid. Ik denk in een aantal... Iemand zei laatst, Philippe van Parijs, ik heb hem net al vermeld...
Wat bedoel je daarmee, met dankbaarheid?
Ik denk als iemand een gezegende leeftijd bereikt... dan kan je inderdaad heel verdrietig zijn over zijn vertrek. En dat is onmiskenbaar. Je kan dat niet sturen. Maar ik vind het wel mooi om gewoon ook dankbaar te zijn... over het feit dat je die mens hebt mogen kennen. Dat die geleefd heeft, dat die gegeven heeft. Dat je dingen hebt mogen delen. Ik zie... Het gaat misschien ook, ik zit nu pas de bedenking te maken... maar het gaat misschien ook ergens, als ik daarnet zei... het is allemaal één op één geworden. Het individualisme primeert op de burgerzin. Ook daar zie je, burgerzin gaat over interactie tussen mensen. Verdriet gaat vaak over een soort individuele rouwverwerking. En ik denk, ik wil geen afbreuk doen aan verdriet. Toen mijn vrienden verongelukt zijn, heb ik 6 maanden niet kunnen werken. Heb ik in Katwijk gezeten, heb ik naar de zee gekeken... en heb ik vele, vele teksten geschreven die ik nooit ga herlezen, denk ik. Ik heb pagina's en pagina's geschreven toen. Dus ik denk dat het van belang is om plaats te maken voor rouw, voor verdriet, uiteraard. Ik wil niet dat er een nieuwe censuur komt, zoals in de jaren 50... of in het Pruisische regime op het tonen van emoties. Maar het... Je merkt ook bij verlies van dierbaren... hoe er ook altijd, los van individueel verdriet... een versterking is van sociaal weefsel. Een aansterken van banden, het uitspreken van conflicten... het verheffenen van oude geschillen. Dat is een ongelooflijk mooi dierbaar proces. En dankbaarheid heeft nauwelijks plaats... in een geïndividualiseerde rouwverwerking. En ik vind dankbaarheid een zeer mooie categorie. Ook dat heb ik misschien van mijn missionarissen geleerd. Ja...
Of van je vader?
Of van mijn vader. Wat zou kunnen? Ja, mijn vader is jong gestorven. Hè? Die was 67. Hij was zeer ziek. Hij zag er ook veel ouder uit. Hij was echt versleten. Hij zag er 97 uit toen hij stierf. Ik ben eigenlijk zeer rustig kunnen omgaan met het verlies van mijn vader. Als we leren aanvaarden dat de dood deel is van het leven... dan is niet elk afscheid een monumentaal onrecht wat u te beurt valt. Dan kan een afscheid ook iets zinvols zijn. Het is raar, maar ik denk dat...
Maar dat is inderdaad iets anders dan dat rauwe verdriet.
Ja.
Na zo'n ongeluk, daar te veel verdriet op één, te jong.
Natuurlijk.
Te
jong. Er is dit jaar...
In Slagsradio schrijf je, in die roman schrijf je ook... hoe dat... Dat vond ik een heel mooi gedeelte inderdaad. Hoe je beschrijft wat je dan voelt in wezen. De volkomen machteloosheid die je overvalt. Dat vooral eigenlijk een totale machteloosheid.
Ja.
En waarbij je ook zegt... je hebt in zo'n situatie geen reddingsboei nodig... maar een duikersklok... Je moet eigenlijk even in je eentje naar beneden mogen onder water. Geen begrip. Hij zegt, want begrip, dat is de ziekte van onze tijd.
Ja, dat vind
is misschien
ik
wat je net een beetje bedoelde ook.
Misschien wel.
Dat begrip van...
Wel, die duikersklok blijft voor mij nog overgaan over het individuele van die rouwervaring.
Ja.
Die notie van dankbaarheid zit niet in Slagschaduw. Dat kon ik toen nog niet, denk ik.
Nee.
Misschien te snel na dit ongeluk geschreven.
Maar die was er toch ook niet.
Wel, ik denk...
Of bedoel je dat ook? Heb je dat ook?
Dankbaarheid?
Dat gevoel van dankbaarheid als je over die vrienden denkt?
Natuurlijk, Ik denk als mensen op jonge leeftijd door een totaal absurd ongeluk om het leven komen, dan proef je weinig dankbaarheid. Er is dit jaar een bus met Belgische kinderen en ook een aantal Nederlandse kinderen tegen de wand van een bus van een tunnel in Zwitserland gereden. Daar kan je weinig dankbaarheid voor hebben. Maar ik heb al, denk ik, 12 jaar 2 snippers in mijn portefeuille zitten. Hij ligt buiten de studio naast mijn mobieltje. 2 snippers van Conrad, van Georgi Conrad, een Hongaarse schrijver. Die is op 11-jarige leeftijd als Joods jongetje in het ghetto van Boedapest bedreigd geweest. Men brengt mij zowaar de portefeuille naar binnen. En ik hoop dat ik ze zo snel vind, want ik heb Conrad leren kennen dit jaar. Ik heb het getoond. Nou ga ik ze niet zo snel vinden. Waarin hij zegt, maar ik ken het eigenlijk van buiten.
Ja.
Waarin hij zegt, het is op 11-jarige leeftijd. Ik kreeg een pistool op zijn hoofd gezet door een fascist. En hij zei, op 11-jarige leeftijd al zoveel mogen leren en al zo snel de kwetsbaarheid van het leven mogen onder ogen zien en daar tegelijkertijd zo'n grote luciditeit uitpuren, is een geschenk voor het leven.
Ja. Dus die dankbaarheid heb je dan weer wel misschien?
Ik denk het feit dat mijn defaitisme kleiner is geworden. Het feit dat ik kan kiezen voor wat mij waardevol lijkt. Het feit dat ik het niet moeilijk vind om consequent te zijn in de keuzes die ik maak, zijn voor een deel het resultaat van die ervaring. Toen dat ongeval gebeurde was ik 26. Ik was aan het promoveren in Leiden. En ik had toen al literaire ambities. Ik was toen al erg met poëzie bezig. En ik hoopte vooral dat het literaire iets zou zijn waar ik na mijn pensioen mij zou kunnen aan wijden. Ik was vertrokken in een academische loopbaan. En ik denk niet dat ik ooit zo snel de universiteit had kunnen verlaten zonder die ervaring van urgentie. Het besef dat je op je 26e... Ik heb op mijn 26e mogen ervaren dat een leven bijzonder fragiel is. Dat het heel snel voorbij kan zijn. Dat je maar een aantal jaren hebt. Kijk, ik heb mijn vrienden verloren toen ik 26 was. En mijn vaders ziekte is begonnen toen hij 41 was. Een erfelijke ziekte. Ik heb gedacht van, ik heb 15 jaar. Ik ben nu 41. Ik heb het overleefd. Ik heb de ziekte niet geërfd. Maar als ik de afgelopen 15 jaar enorm hard heb gewerkt, dan is het vanuit een besef van, niet van de gemiddelde leeftijd, dus hoeveel is het nu, 78 of 80. Ik heb gedacht van, ik word 41, ik word 40. En ik heb 14, 15 jaar, dus ik ga moeten werken. En toen De Plaag uitkwam, mijn eerste boek, had ik voor het eerst het gevoel van, ik mag al een beetje doodgaan. En bij elk boek dat naar buiten komt, heb ik het gevoel van, ik mag nu al nog meer een beetje doodgaan. Ik vind dat een ongelooflijk prettig gevoel. Kijk er niet naar uit. Ik ga het niet zelf ontlokken, denk ik. De vertwijfeling van de puber heb ik gehad, met alle donkere gedachten van dien. Suïcidale gedachten zijn mij afgelopen 20 jaar, 15 jaar vreemd. Maar de idee van bezig te zijn in je leven waarmee je denkt te moeten bezig zijn, en daar je tijd naar te organiseren, dat vind ik wel waardevol. En dat is zeker wat ik uit die ervaring van dat ongeluk heb overgehouden. Je kan na de ervaring van zo'n enorm verlies, onder zo'n gruwelijke omstandigheden, kan je 2 dingen doen. Je kan een epicurist worden die zegt van, het leven kan snel voorbij zijn, pluk de dag. Je kan een cynicus worden, je kan misschien 3 dingen doen. Een epicurist, een cynicus en je kan ook een Camusiaan worden. Ik ben nogal een liefhebber van Albert Camus. Voor wie de ervaring van het absurde, de basis van zijn hele filosofie, de aanleiding volgt tot, het vormt tot een vorm van opstandigheid en weerbaarheid. En dat is mijn weg. Camus zei, il faut être un saint sans Dieu. Je moet proberen een heilige te zijn zonder God. Dat zei ik ook altijd tegen mijn missionarissen. Ik vind dat een hele mooie gedachte. Zo goed mogelijk proberen mens te zijn. En zo menselijk mogelijk proberen mens te zijn. Dat wil zeggen, je wanhoop, want die heb ik zeker gekend, je wanhoop proberen te erkennen en om te smeden tot mededogen. Dat is het enige wat ik doe, denk ik. En Pleidooi voor Populisme als politiek pamflet doet dit, omdat het mededogen probeert op te brengen.
Ook een boek.
Voor de populistische stemmer.
Ja.
Voor de laag opgeleide arbeidersklasse. Missie probeert ook mededogen op te brengen voor een perspectief wat niet meer populair is. Dat van een oude missionaris. Congo probeert mededogen op te brengen voor een baaier dan perspectieven. Soms denk ik, wat ik eigenlijk doe in mijn werk, is het genereren van empathie. Het is raar hoor, maar soms denk ik dat. Een soort proberen. Het proberen mensen de legitimiteit van andermans perspectief te laten zien. En dat is al veel. En de G1000.
Maar daarin kan je natuurlijk nog ontzettend veel kiezen. Want in wezen doet iedere goede schrijver dat natuurlijk. Mm-hmm. Dat je een nieuw perspectief biedt bijna. Of een wisselend perspectief. Of en daarmee empathie.
Ja. Dat is waar. Dat is waar. Maar het politieke project van de G1000 zat ook in die lijn. Je brengt mensen samen die over elkaar spreken, maar nooit met elkaar spreken. Namelijk burgers uit verschillende hoeken van dat kleine versplinterde land van mij.
Mm-hmm.
En omdat je ziet dat er iets gebeurt van zodra mensen met elkaar in gesprek gaan. Iedereen vindt dat er minder migranten en asielzoekers moeten zijn. Maar zodra de jongen uit de straat wordt buitengezet, ontstaat er een buurtcomité. Ja. Geeft iets aan over de waarde van ontmoetingen, denk ik. En ja, ik vind het van belang. Het oprekken van begrip. En inderdaad, dat zit in elke goede roman, dat is waar. Maar ik vind toch wel heel vaak, als we het nu toch over de roman hebben.
Ja.
En van mijn melancholieke toon schakelen we probleemloos over naar de opgewonden toon.
Ja.
Maar ik vind vaak dat het. Ik mis het vaak in de Nederlandse roman. Ik vind dat heel veel Nederlandse roman introspectief gemekker is. En ik ben het zo vaak beu. Ik kan het niet meer lezen. De psychologische man is de dominante roman in Nederland geworden vandaag. En men heeft een soort totale depolitisering van de roman gedaan. Ik vind het zeer merkwaardig. Past perfect bij het neoliberaal model, hoor. Roman als entertainment, die zich eigenlijk verre houdt van maatschappelijke, politieke onderwerpen.
Het vloog voorbij, het tweede uur van het marathoninterview met schrijver en historicus David van Rijbroek, die helemaal uit Brussel is gekomen om hier met Joeke Veninga